onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 49. Psalm 49 en daarvan het derde vers. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 49. Dit doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna van Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van Ede koning zingen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 45 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Beter zullen we nu weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere, barmhartige en rechtvaardige God in de hemel. Het is op de middag van deze uw dag dat u ons als gemeente alweer voor de tweede maal ons hier weer samenbrengt in uw bedehuis. Om deze plaats van woorden van gebed, omdat u ook op deze middag nog weer een woord tot ons te zeggen hebt. En dan bidden we van u, Heere, wil u ons dan op deze middag toch leiden door die Heilige Geest waar we zo even van hebben gezongen. Opdat ook deze middag onze harten werkelijk vervuld mogen worden met die heilbespiegelingen. En ook bij het lied van die schone koning mogen meezingen. Wat ook deze middag door onze Dordtse vaderen mag worden aangeheven in de Dordtse leerregels. Als er vanmiddag in het gedeelte wat aan de orde is zo hoog zal worden opgegeven, Heere, van het offer en van de waarde en van de kracht van het offer van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En wil u dan geven, Heere, dat we daar werkelijk bij betrokken zullen zijn. Als we vanmiddag als het ware bij de hand worden genomen en mee worden genomen naar het kruis van Golgotha. Heere, dat we er dan werkelijk bij betrokken zullen zijn, niet op een afstand zullen hoeven blijven staan, maar doe ons toch zelf heel persoonlijk ook iets ondervinden, Heere, hoofd voor hoofd en hart voor hart, van die kracht die er nou ligt in het bloed van het lam. En heel in het bijzonder, Heere, bidden we dat toch wel, als we misschien vanmiddag hier in de kerk ons plaatsje hebben ingenomen, en als we zo gebukt gaan, Heere, onder dat pak van onze zonde. En dan hebben we het gezongen, wij kunnen die prijs van onze ziel aan u niet voldoen, Heere, in dit leven niet en ook in de eeuwigheid niet. En als we misschien wel van alle kanten vastlopen en niet weten, Heere, hoe dat het nou met u in orde moet komen. En Heere, dan weten we het heel goed met ons verstand, dat het alleen maar kan door het offer en het bloed van uw lieve Zoon. Maar als dat alles voor ons oog misschien zo bedekt en zo verborgen is, dat we er niet bij kunnen. Heere, doe het ons dan vanmiddag ervaren dat er in het zien op u, in één blik van het ware geloof in het zien op u, dat daar leven in mag liggen. En dan kan het niet anders, Heere, dan zullen we anders de kerk uitgaan dan dat we erin zijn gekomen. Dat u zo uw woord zijn kracht zult laten doen, opdat we zullen worden afgesneden van die oude Adam. Heer, in Adam hebben we onze zonde, onze verlorenheid en schuld. Maar dat we dan door die band van het ware geloof verbonden zullen worden aan die tweede Adam, in wie toch het leven ligt en de zaligheid ligt en de vergeving ligt en de vrede voor ons hart. Heere, verblijd ons dan deze middag toch met uw daden, dat u onze ogen daarvoor wilt openen, Heere, als dat nog nooit is gebeurd. Heer, onze ogen moeten er toch voor open gaan. Niet alleen voor die hemelhoge schuld die we bij u hebben, maar toch ook, Heere, voor de noodzaak en voor de waarde van het offer van Christus. En geef toch, Heere, ook aan uw kinderen, die iets mogen kennen ook van de kracht van dat bloed van Christus, Heere, dat ook zij al meer en meer ook uit dat offer zullen leren leven. Dat zij ook al meer en meer toch aan Christus verbonden zullen worden. En op hem zullen leren leunen en steunen als arme zondaren in zichzelf. Opdat toch ook in die weg de kennis van Christus ook mag toenemen in hun hart en in hun leven. En dat u ook daarin toch verheerlijkt zult worden. Heere, verblijd ons dan zo met uw grote daden. En zou u zo het woord van deze middag willen gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat ook het getal van uw kinderen onder ons vermeerderd mag worden. En dat zo de gemeente gebouwd mag worden op dat enige fundament wat u zelf hebt gelegd in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, zegent u dan ook alle arbeid die in uw naam verricht mag worden. Gedenkt u aan alle leidinggevenden van de verenigingen. Wil u ze geven wat nodig is, Heer, ook aan alle bewogenheid en wijsheid om uw woord ook elke keer weer te mogen brengen. En wil u al die gelegenheden zegenen, Heere, dat uw woord ook in getrouwheid gezaaid mag worden. En dat het toch ook dat zaad van uw evangelie mag ontkiemen. En dat het ook opwaarts vruchten mag dragen voor u van geloof en van bekering. Zegent u de broeders van de kerk Fotij. Geef u ze wijsheid en kracht, inzicht en verstand om ook alles te beheren en te regelen. Ook als het gaat over de stoffelijke zaken van de gemeente. Zegent u de broeders van de kerkenraad, de ouderlingen en de diakenen. Heere, dat we zo met elkaar ook het werk mogen doen voor uw gemeente. En Heere, dan dragen we ook opnieuw de ambtsdragersverkiezingen aan u op. Ook als het tot morgen nog gelegenheid is om namen in te dienen. En ook als in de loop van de week, donderdag, ook de vergadering van de kerkenraad weer zal plaatsvinden. Om ook tot het opstellen van een dubbeltal te komen. Wil u ook dan in het midden zijn, Heere. En dat ook al dat werk gedragen mag worden op de vleugelen van het gebed. En dat u daarin ook als de koning van de kerk nog wilt verblijden met uw daden. Heere, de ambten, het zijn toch de hemelvaartsgeschenken van koning Jezus. En daarom mogen we toch ook vrijmoedig, Heere, een beroep doen op u. Zou u zelf dan zo nog mannen willen roepen tot uw dienst en tot uw lof bereid. En dat u zo ook in het midden van de gemeente wilt voortgaan met uw kerkvergaderend werk. Heere, doet u dat niet alleen in onze gemeente, maar ook hier in de omgeving. En geef toch dat wij ook als gemeente mogen zijn, als een stad op een berg en als een licht op de kandelaren. Zoals we daar ook vanmorgen over hebben gehoord, Heere, dat u toch uw knecht Jona riep om naar die goddeloze stad Nineveh, die toch ook een stad Gods was, om daar toch ook uw woord te gaan brengen. En dat we zullen beseffen, Heere, dat er altijd wat van ons uitgaat. Iets wat anderen mag jaloers maken. Of iets wat misschien anderen juist wel afstoot om tot u te gaan en om u te zoeken. Geef, Heere, dat onze levenswandel een leesbare brief van Christus mag zijn. En dat het ook ons hartelijke verlangen zal zijn op de plaats waar u ons roept en stelt. Om ook anderen in te mogen winnen voor die zalige dienst van Koning Jezus. Kom, ga met ons en doe als wij. En dat u ook dat getuigenis zou willen gebruiken tot uitbreiding van uw Koninkrijk. Heere, zegen u zo dan de zendelingen en de evangelisten. Op de posten en de plaatsen waar u ze roept en stelt, soms ook in alle eenzaamheid. Heere, geef u ze moed en kracht om ook elke dag er weer op uit te gaan. Om de bazuin aan de mond te zetten. En wil u het in hun harten schrijven, Heere, wat u ook eenmaal tot uw discipelen hebt gesproken. Ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En dat is toch een woord, Heere, wat waar is en wat ook waar blijft. Zelfs wanneer we er soms ook niets van voelen. Zelfs wanneer misschien de omstandigheden daar wel haaks op lijken te staan. Maar Heere, dat we dan toch aan dat woord mogen vastklampen. U hebt het gesproken en daarom is het waar. En zo staat u toch ook in, Heere, voor uw eigen werk. Uw koninkrijk zal komen. En ze zullen aankomen van noorden en zuiden, van westen en oosten. Zegen dan uw woord, Heere, waar het ook mag uitgaan. Opdat die ene naam, onder de hemel tot zaligheid gegeven, toch ook overal verbreid en verspreid mag worden tot kennis van de zaligheid. Heere, we dragen ook vanmiddag in het bijzonder uw oude bondsvolk Israël aan u op. Dan mochten we in de achterliggende zondag bidden voor de vrijlating van de gijzelaars. En dan mogen we vanmiddag uw naam daarvoor dankzeggen, Heere. Dat al de levende gijzelaars inmiddels weer terug mogen zijn in hun vaderland, bij hun geliefde, bij hun familie. En we bidden van u, wil u geven, Heere, dat ook de lichamen van de andere gijzelaars die al overleden zijn, de lichamen die nog steeds niet terug zijn, dat ook daar toch in mag voorzien worden. En zou u verder toch alles willen geven wat nodig is, Heere, juist ook daar in het Midden-Oosten. Want Heere, dan kunnen er plannen worden bedacht en worden beraamd. Maar uw woord zegt het toch. Totdat die dag zal komen, nog op het Joodse volk, toch ook de Messias zal omhelzen door een waar geloof. Och Heere, tot die dag dan kan het niet anders of elke keer zal de strijd weer oplaaien. Want dat is toch ten diepste de oude strijd tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En alles ziet dan toe, Heere, op die dag dat u zelf er aan de pas zult komen, Heere. Om die ware vrede te schenken bij u vandaan. Opdat Joden en Palestijnen samen zullen buigen aan de voeten van het kruis. Heere, mogen die dagen dan spoedig komen van uw gunstrijk welbehagen. Dat u ook onder het Joodse volk en ook onder de andere volken nog vele zult inzamelen. En dat alles tot eer van uw grote naam. Want Heere, het loopt u niet uit de hand. U laat zich door geen mens tegenhouden. Uw raad zal volvoerd worden en uw huis zal ook vol worden. O Heere, dat dan ook eenmaal op die grote dag toch ook niet zou hoeven te blijken dat ook een van ons, die ook hier vanmiddag in uw huis mocht zijn of thuis mocht meeluisteren, dan zal blijken achtergebleven te zijn. En we zullen het vanmiddag horen, Heere, er ligt zo'n kracht en zo'n waarde in het offer van uw Zoon, Heer, het is genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. O Heere, dan kan heel Bouterswoude zalig worden. Heere, verblijd ons dan met uw daden. Geef u ons grote en goede gedachten van u. Geef ons maar kleine en lage gedachten van onszelf. En dat we zo vanmiddag mogen eindigen, Heere, in u alleen, in uw Zoon alleen, in uw naam alleen, in zijn werk en offer alleen. En dat zo uw eer zal klimmen uit het stof. En wij zo allen voor het eerst of opnieuw in die lofzang zullen worden meegenomen. Wij vragen dat alles van u, uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is vanmiddag uit de 2e Korinthebrief, het hoofdstuk 5. En daarvan lezen we met elkaar de versen 11 tot en met 21. De Dus wij noemden nu als de schriftlezing voor deze middag 2 Korinthe 5 en daarvan de versen 11 tot en met 21.
Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover.
Dan willen we nu met elkaar uit de Dordtse leerregels verder lezen waar we gebleven zijn. We maken vanmiddag een begin met het tweede hoofdstuk. En dan staan we stil bij de artikelen 1 tot en met 4. Dus we lezen nu met elkaar de artikelen 1 tot en met 4 uit het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En dan lezen we: God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen bij de naziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Dat wil zeggen, daar moet aan betaald worden, daaraan moet voldaan worden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen, dus niet zelf kunnen betalen, niet zelf kunnen voldoen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood des zoons Gods is de enige volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren zoon Gods, van eenzelfde, eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toren Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Tot zover. Het gaat in deze eerste vier artikelen over het offer van Christus. Drie gedachten. Als eerste letten we op de noodzaak van dit offer. Vervolgens letten we op het geschenk van dit offer. En tenslotte staan we stil bij de waarde van dit offer. Dus het gaat vanmiddag over het offer van Christus. We staan stil bij de noodzaak van dit offer, dat is het eerste artikel. Vervolgens het geschenk van dit offer, dat is het tweede artikel. En tenslotte de waarde van dit offer, en dat is het derde en vierde artikel. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 40. Het derde vers, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En ook het vierde brandoffer is nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Psalm 40, vers 3 en 4. En ondertussen zal er gecollecteerd worden voor de Heer en zijn dienst. De eerste collect is voor de diakonie. Tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En deze collect is worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En u wordt nog herinnerd aan de Amtsraadse verkiezingen, dat de beleidende leden nog tot en met morgen gelegenheid hebben om namen in te dienen bij de scriba voor de komende vacature van Oudeling van de Zee. Tot zover deze afkondigingen. Zingen we dan nu van Psalm 40, het derde en het vierde vers. offer van Christus, drie gedachten. In de eerste plaats staan we dus stil bij de noodzaak van dit offer. Vervolgens letten we op het geschenk van dit offer. En tenslotte letten we op de waarde van dit offer. Gemeente, onze Dordtse vaderen stellen vanmiddag in dit tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels weer een nieuw onderwerp aan de orde. En misschien hebt u vanmiddag wel gedacht voor de dienst, waar zal dat over gaan? Wat kunnen onze Dordtse vaderen nou nog meer zeggen over het geheim van Gods verkiezing dan ze al hebben gedaan? 18 artikelen lang hebben ze daar immers al over gesproken. Zo evenwichtig. Zo pastoraal en zo door bijbels, zodat God en zijn onverdiende genade op het hoogst verheerlijkt wordt en de mens op het diepst vernederd wordt. Wat valt daar nog meer over te zeggen? Nou, we zien vanmiddag aan het begin van dit tweede hoofdstuk dat onze Dordtse vaderen nog niet klaar zijn met het weerleggen van de dwalingen van de remonstranten. Want de dwalingen van die remonstranten, ja, die staan niet op zichzelf. Hoe zij dachten over Gods verkiezing, hoe zij dachten over de erfzonde en over de wil van de mens en over het offer van Christus, dat werkt nou overal in door. En in dit tweede hoofdstuk gaat het zich met name toespitsen op de vraag, voor wie is Christus nou gestorven? Voor wie heeft Christus nu aan het kruis dat offer van zijn leven gebracht? Dat is dus het onderwerp van dit tweede hoofdstuk waarboven staat, van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. Dus met andere woorden, het gaat vanmiddag echt over het hart van het evangelie. En dat zullen we ook merken, gemeente. Want onze vaderen gaan in alle teerheid en bewogenheid spreken over de rijkdom van het offer van Christus. Maar tegelijk hebben onze Dordtse vaderen ook heel goed beseft, wil je echt iets van de rijkdom van dat offer van Christus zien en dat ook heel persoonlijk ervaren in je hart, dan moeten we wel eerst stilstaan bij de vraag, waarom is dat offer van Christus nu eigenlijk nodig? En daarom is ook onze eerste gedachte de noodzaak van dit offer. Waarom heeft een mens nou een zaligmaker nodig? Waarom hebben u, jij en ik, dit enige offer nu nodig? Maar gemeente, dat heeft alles te maken met de vraag wie God is en hoe wij tegenover God staan. En toen we vorig jaar heel uitgebreid in de prekenserie over Gods eigenschappen, bij Gods eigenschappen hebben stilgestaan, toen hebben we het elke keer gemerkt hoe belangrijk het is en hoeveel het uitmaakt wat voor Gods beeld je hebt. Om er even twee uitersten te noemen. He, voor de een is God alleen maar een God van liefde. En dan is het zo'n beetje onmogelijk om verloren te gaan. En voor een ander is God alleen maar een rechtvaardige God. Bij wie het bijna onmogelijk is om behouden te worden. En die beide gedachten die zijn eenzijdig. En die moeten allebei worden gecorrigeerd. En toen hebben we het gehoord tijdens die prekenserie. En wat God is, dat is hij helemaal. God is niet, met eerbied gesproken, een optelsom van zijn eigenschappen. Dat je zou kunnen zeggen, nou, hij is zoveel procent heilig en zoveel procent rechtvaardig en zoveel procent liefde en zoveel procent genadig en dat je dan uiteindelijk bij 100 uitkomt. Dan hebben we gehoord, wat God is hij volkomen, dat is hij helemaal voor de volle 100%. Nou, en dat is ook precies wat hier nou staat, wat onze Dordtse vaderen hier noemen. Ze zeggen hier, God is niet alleen ten hoogste barmhartig, dus ten volle barmhartig, volkomen barmhartig, maar God is ook ten hoogste rechtvaardig.
En die twee eigenschappen van God, dus zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid, die gaan ze hier speciaal voor het voetlicht halen vanmiddag. En dan is het u net misschien bij het voorlezen al wel opgevallen, dat de woordkeus ook in deze eerste twee artikelen heel sterk doet denken aan de woordkeus van onze catechismus. De zondagen 4, 5 en 6. En dat laat heel mooi zien ook hoe de belijdenisgeschriften inhoudelijk zeg maar aan elkaar verbonden zijn. En toch ook weer op hetzelfde aanbeeld slaan. En nu heeft de Heer zich in zijn woord bekendgemaakt als een God van recht. Hij is rechtvaardig. En daarom kan hij de zonde niet ongestraft laten. Hij zegt iemand maar, waarom moet dat nou altijd weer benadrukt worden, die rechtvaardigheid van God? Nou, die vraag is niet heel moeilijk, gemeente. Want kijk, als het niet meer over Gods rechtvaardigheid gaat, en als er bijvoorbeeld alleen maar gesproken wordt over Gods liefde of over Gods barmhartigheid, weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt de diepte van onze val en de ernst van onze zonde en de noodzaak van het offer van Christus, ja, dat wordt dan niet meer gepeild. Dan houd je niets anders over dan goedkope genade. En dat mensen eigenlijk amper meer beseffen waarom ze genade nodig hebben en waarom ze een zaligmaker nodig hebben. En op zijn best zien ze Jezus dan misschien nog als een goed mens of als een goed voorbeeld om na te volgen. En dat ik dit zo even bewust zo zeg, gemeente, dat is niet uit de lucht gegrepen. Ruim een week geleden stond er een onderzoekje in de krant. En die onderzoeker, die man die was zelf Nederlands geformeerd. Die had allerlei interviews afgenomen over de geloofsbeleving van nieuwkomers, dus van nieuwe bekeerlingen in de kerk. En voordat die man aan zijn onderzoek begon, toen had hij voor zichzelf eigenlijk de gedachte, als ik die mensen ga interviewen, dan zullen ze met mij wel veel gaan spreken over, ja, over de zaligmaker die ze hebben leren kennen. Dat Jezus hun redder is geworden en dat ze zullen spreken over het kruis van Christus en over de vergeving van zonden. Maar tot zijn grote verbazing, na het onderzoek, tot zijn grote verbazing kwam hij er dus achter dat de meesten het daar helemaal niet over hadden. Ze hadden meer op met God de Vader dan met Jezus stond er. En ze spraken meer over het vinden van een stukje rust voor hun hart dan dat het hun ging over de vergeving van zonden. En toen moest die Nederlands gereformeerde man, toen hij zijn onderzoek klaar had, een paar conclusies formuleren. En een van zijn conclusies was: ik denk dat wij in de kerk te oppervlakkig spreken over de zonden. En dat zegt dan een Nederlands gereformeerde man. Wij spreken in de kerk te oppervlakkig over de zonde. Als wij dus in de kerk niet meer weten wat echt zonde is, hoe zullen de mensen dan nog om genade gaan vragen? En hoe zullen ze dan beseffen dat ze een zaligmaker nodig hebben? En juist die vragen hebben alles te maken met Gods rechtvaardigheid en ons zicht daarop. En daarom noemen onze Dordtse vaderen dit ook heel bewust aan het begin van dit nieuwe hoofdstuk, om zo dus de noodzaak van het offer van Christus duidelijk te maken. En daar ligt ook vanmiddag voor ons de les in dat wij ervoor moeten waken dat wij het woord zonde ook niet op een verkeerde manier gebruiken of invullen. Want hoe vaak gebeurt het niet? Als je mensen hoort zeggen, als er wat gebeurt, ze bijvoorbeeld een andere auto hebben en er komt een deuk in en ze zeggen, oh, dat is toch ook zonde, een deuk in die nieuwe auto. Of een kras op een telefoon, dat is toch ook zonde. Maar als wij dus op die manier het woordje zonde gaan gebruiken, dan raakt de inhoud en de betekenis daarvan helemaal uitgesleten. Alsof zonde niet meer is dan een foutje of een vergissing of een ongelukje. Maar zo is het niet. En dan zien we vanmiddag hoe diep onze zonden hier in artikel 1 worden gepeild in het licht van Gods rechtvaardigheid. Hier lezen we vanmiddag dat onze zonden ten diepste niets anders zijn dan een belediging van God. Een belediging van die allerhoogste majesteit. Hoort u dat? De zonde die wordt dus hier heel duidelijk aangewezen als majesteitsschennis. En wat is dat? Nou, even een voorbeeldje voor de kinderen. In ons land is dat ook zo. Het maakt een verschil of dat je de buurman beledigt of dat je koning Willem-Alexander beledigt, de majesteit beledigt. In ons land kun je daar een hoge boete voor krijgen. In andere landen zoals Noord-Korea word je direct gestraft met de dood als je zoiets doet. Nou, en zo kan de rechtvaardige God de zonde ook niet ongestraft laten. Gods rechtvaardigheid vereist dat al die zonden van ons gestraft moeten worden. Niet alleen met tijdelijke straffen in dit leven, maar zelfs ook met eeuwige straffen naar lichaam en ziel. En dan zeggen onze Duitse vaderen, die straffen kunnen wij niet ontgaan. Tenzij dat er aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. En dat betekent dus dat daaraan betaald moet worden. En dat is vanmiddag een hele belangrijke zin, gemeente. Nooit zal er sprake kunnen zijn van vergeving of van zaligheid ten koste van Gods recht. Er kan alleen maar vergeving en zaligheid zijn met behoud van Gods recht als daaraan voldaan wordt, als daaraan betaald wordt. En u weet, dat is ook de lijn van onze catechismus. Er moet betaald worden. Of door onszelf of door een ander. Nou, op catechisatie hebben we het er afgelopen dinsdag met elkaar ook over gehad. Toen ging het over die vraag, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. En ik denk dat de jongeren nog wel weten hoe we toen die catechisatieles hebben ingevuld. En dat we toen op het bord met elkaar die som hebben geschreven. Om er een kleine indruk van te geven hoe hoog die hemelhoge schuld is die wij bij God gemaakt hebben. En die som die ging als volgt. Als je uitgaat van maar slechts 2 zonden per uur. En dat zijn er natuurlijk veel meer, maar als je zou uitgaan van 2 zonden per uur. En dat je dan de nacht nog niet eens meerekent. En je houdt zo'n 15 uur per dag over, dan kom je al op 15 keer 2, dat is 30 zonden per dag. En toen zei ik tegen de jongeren, stel je voor dat je nou 100 euro zou kunnen betalen om 1 zonde bij God af te betalen. Dan praat je dus al over 30 zonden per dag keer 100 euro, over een schuld van 3000 euro per dag. Keer 365 dagen, dan spreek je al over een schuld van meer dan 1 miljoen. En dan te bedenken, gemeente, dat onze schuld bij God nog vele, vele malen groter is. Al die zonden opgeteld van de dag en ook van de nacht erbij. En dat zijn er geen 2 per uur, maar dat zijn er nog veel meer in onze gedachten, woorden en werken. En we doen niet alleen zonde. We zijn zonde. En die schuld die wij bij God gemaakt hebben, die is niet met geld af te lossen. Algemeen als onze Duitse vader hier vanmiddag zo onze aandacht vragen voor Gods rechtvaardigheid. Dan mogen we elkaar daar vanmiddag toch wel naar vragen, of niet? Heb je daar wel eens wat van gezien? Heb je daar wel eens wat van doorleefd? Want als de Heilige Geest laat zien wie we zijn, zoals we vanmorgen hoorden, als Hij dat levensboek met ons gaat openen en gaat doornemen, dan kom je er toch achter hoe ernstig en hoe hoog de Heere de zonde opneemt. En dan leert de Heilige Geest ons de zonde zien zoals God ze ook ziet. Zielsverwoestend. God onterend. En dan te bedenken dat je bij deze God in de schuld staat. En als je dan bedenkt dat de kleinste zonde van ons al de eeuwige dood waardig maakt. Hoe hoog moet die berg met zonde dan wel niet zijn? Die berg van schuld bij God. En dan kan het niet aan de gemeente, maar aan die woorden van artikel 1. Wegen op je hart. En je gaat het onderschrijven, net als die moordenaar aan het kruis waar jij bestraffen dient. Wij toch rechtvaardig. Nog nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven dan dat ik heb gedaan. Heren, hoe kan dat nog goed komen? Uw recht eist betaling. En ik heb helemaal niets om te betalen. Nou, en vanuit die nood komen we bij onze tweede gedachte, het geschenk van dit offer. En wat is dat tweede artikel dan? Een wondergemeente, waar alle wegen aan onze kant doodlopen, mogen we hier in dit tweede artikel horen over een weg, bij God vandaan, door hemzelf gebaand. En wat een zegen als je er voor jezelf maar achterkomt dat het zo waar is wat er hier staat aan het begin van dat tweede artikel. Daar staat: wij kunnen zelf niet genoeg doen. Wij kunnen zelf niet betalen. Wij kunnen onszelf niet van die toorn van God bevrijden. En waarom is dat zo'n zegen als je die ontdekking gaat doen, als je dat ook mag gaan bijvallen? Ook kijk, gemeente, dat hart van ons, dat denkt van nature altijd dat hij wel kan betalen. Dat hart van ons heeft altijd maar weer de neiging om eerst zelf weer aan de slag te gaan, om zelf te willen betalen. Denk maar aan de rijke jongeling. Denk maar aan Paulus voor zijn bekering. En allebei dachten ze dat het nog lukte ook met hun eigen betaling. Dat is gevaarlijk. In eigen oog waren Paulus en de rijke jongeling daar al heel ver mee gekomen. Paulus, hij noemt het zelfs in Filippenzen 2, ik was onberispelijk. En hij meende het nog ook. En als de Heere niet had ingegrepen, dan was die vrome Saulus van Tarse als vrome fariseeën doorgereisd met een hart vol eigen gerechtigheid. En dan zou die uiteindelijk met een ingebeelde hemel voor eeuwig verloren zijn gegaan. En het is aan de ene kant waar, gemeente, het is heel pijnlijk om erachter te komen. Alles wat ik zelf probeer en alles wat ik zelf aandraag en wat ik meebreng en wat ik doe, het is ook voor eeuwig allemaal tekort. Maar weet u, dan zeg ik het even heel menselijk, maar weet u dat de Heere dat nou ook graag uit uw eigen mond wil horen? Dat hij die nood ook uit uw eigen mond wil horen, opdat uw hoop nou eens alleen van hem zou zijn. En van zijn offer alleen, en van Christus alleen. En dan denk ik even aan een mooi voorbeeldje uit mijn vorige gemeente. In Nieuwetongen was er een oudeling die werkte bij de belastingdienst. En ik had toen in een preek een keer een opmerking gemaakt als: nou, we moeten geestelijk, moeten we allemaal failliet gaan. En toen hadden we na de dienst daar nog even een mooi gesprekje over. En toen zei die ouderling: ja, dominee, zei die, failliet gaan, dat valt niet mee voor een mens. Letterlijk ook niet, hè. Elke keer een blauwe envelop. Elke keer weer betalen. Elke keer weer een aanmaning die op de deurmat valt en je hebt je laatste geld al bij elkaar geschrapt. Dus zei hij, failliet gaan, dat valt niet mee. Maar zei hij, failliet zijn, dat is wat anders. Want wat gebeurt er dan als je failliet bent, als je echt niets meer hebt, Dan komt de curator. En die zegt, nu neem ik alles van u over. Vanaf nu is het mijn zaak. En ik ga voor een oplossing zorgen. Nou gemeente, zo is dat geestelijk ten diepste ook. Onze Duitse vaderen die zeggen dat hier in het tweede artikel. Dat heeft de Heere nou ook gedaan. Hij is met eerbied gesproken, die hemelse curator. Hij heeft voor een oplossing gezorgd. Wij kunnen het niet. Het is onmogelijk. We zongen het al. Wij kunnen die prijs niet betalen. Maar zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven. En ik dacht van de week bij de voorbereiding, nou, deze woorden die mochten wel met gouden letters in onze Bijbel staan afgedrukt hier in de Duitse leerregels. Wat een diepte gaat er in deze woorden open, gemeente. Hoe is het mogelijk? Wat hier staat, God, die oneindige majesteit die wij beledigd hebben met onze zonden. Wiens goedheid wij hebben vertrapt. En wiens heiligheid wij hebben geschonden. En wiens rechtvaardigheid wij hebben gekrenkt. Deze God, hij heeft zijn zoon geschonken. Voor ons staat hier tot een borg. U zegt, hoe kan dat nou waar zijn? Hoe is dat mogelijk? Dat die beledigde God die door onze zonde zo getergd is, dat hij zijn zoon schenkt. Nou, daar is vanmiddag maar één antwoord op, gemeente. Dit geschenk komt uit het hart van Gods barmhartigheid. Dat is de bron. En u weet misschien nog wel, toen we vorig jaar ook stilstonden in de adventstijd bij Gods barmhartigheid, en hebben we het ook gehoord, wat is dat ook alweer, barmhartigheid? Heel eenvoudig gezegd, hè, in het hart van de Heere brandt een vuur. In het hart van de Heere brandt een vuur van liefde, van ontferming, van bewogenheid. En dat met zondaren die verloren zijn en die schuldig zijn en die gevallen zijn. En dat liefdevuur, dat brandt in Gods hart, dat is met eerbied gesproken niet aangestoken door iets van de mens. Of dat daar een enkele aanleiding voor lag bij ons. Maar dat brandt, om het zo te zeggen, al van eeuwigheid. Zo is God. En dan zijn mijn woorden vanmiddag veel te arm, gemeente, om u dat te verkondigen. Er was dus een dominee die zei, ik heb in het liefdehart van Christus mogen zien. En de vonken van liefde en van barmhartigheid, die spatten er vanaf. En dan staat er hier zelfs nog een woordje bij. Oneindige barmhartigheid. Oneindig dus, ze is niet te meten. Je kunt er vanmiddag niet in kaart gaan brengen. Het is eigenlijk zoals het doopformulier het noemt, een grandeloze barmhartigheid, als een grote zee, een oceaan, waarin geen bodem zit. Ja, zegt iemand, dat is wel heel rijk en heel mooi, over Gods barmhartigheid. Maar net ging het over Gods rechtvaardigheid. En botst dat dan niet met elkaar? Komen die twee eigenschappen van Gods rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid dan niet met eerbied gesproken in conflict met elkaar in God? Nee, gemeente. Denk maar eens aan dat mooie gedichtje wat zegt, Gods rechtvaardigheid drong aan op straf. Gods genade of zijn barmhartigheid vroeg om vrijgeleide. He, dat tekent als het ware een conflict, als een goddeloze zondaar voor Gods rechterstoel komt en die om genade smeekt. Hoe moet dat nu? Gods rechtvaardigheid eist de straf. En Gods genade zijn barmhartigheid die vraagt om vrijgeleide. En dan gaat dat gedichtje verder. Toen kwam Gods wijsheid tussen beiden, die beide voldoening gaf. Dus heel eenvoudig gezegd, gemeente, om barmhartig te zijn, hoeft God niet zijn rechtvaardigheid aan de kant te schuiven. Zeker niet. En waar kun je dat nou beter zien dan juist aan het kruis van Golgotha? Al Gods eigenschappen die zijn daar aan het kruis in de dood van Christus op het hoogst verheerlijkt. Daar heeft hij ten volle recht gedaan aan al die eigenschappen van God. En daar op Golgotha daar kun je zien hoe God zijn rechtvaardigheid ten volle heeft gehandhaafd. Want eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. En tegelijkertijd schittert er ook nergens anders dan juist ook aan het kruis zoveel van Gods barmhartigheid. Want wie hangt daar? Oh, daar hangt die geschonken borg, die geschonken zaligmaker. En ziet u dan zo de lijn van middag, zoals onze Dordtse vaderen die hier trekken? Aan de ene kant Gods recht. Gods rechtvaardigheid die maar blijft eisen. Er moet betaald worden, er moet voldaan worden. En dan aan de andere kant Gods barmhartigheid die gaat schenken. Gods barmhartigheid gaat schenken, terwijl niemand op aarde daar ooit om heeft gevraagd. Terwijl niemand op aarde daar ooit op heeft gewacht. Schenkt God een borg. En wie is dat? Dat is zijn eigen kind. Zijn enige geboren zoon, onze Heere Jezus Christus. En jongens en meisjes vanmiddag, wat is dat nou, een borg? Wat denk je dan aan? Moet je eigenlijk eens denken aan Jozef in Egypte. Jozef nog onderkoning was en je kent de geschiedenis. En toen kwamen zijn broers. En Jozef dacht, ik ga mijn broers eerst eens op de proef stellen. Of ze nog precies hetzelfde zijn als vroeger. En Jozef zei, Benjamin die blijft hier bij mij en jullie gaan naar huis. Benjamin die blijft hier. En toen kwam Juda naar voren. En zei, zei onderkoning, ik zal borg zijn. Neemt u mij maar. Laat u mij hier maar in Egypte. Maar laat Benjamin alsjeblieft vrij mogen zijn. En ik zal alles gewillig voor u doen. Want dat had Juda immers beloofd aan vader Jacob. Als er ook maar iets met Benjamin zou gebeuren. Dan zou Juda voor hem in de bres springen. Dan zou Juda in zijn plaats gaan staan. En hij zou zelfs met zijn leven garant staan voor zijn broertje Benjamin. Dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Al zijn er natuurlijk ook verschillen, want Juda hoefde niet te sterven. En zo heeft God op een veel volmaaktere wijze zijn zoon tot een borg gegeven. Niet als een Juda voor zijn onschuldige broer Benjamin. Maar hij gaf zijn zoon onschuldig. Voor schuldige zondaren, voor vijanden en goddelozen. Om voor zulke te gaan sterven. Om voor zulke te gaan betalen. Om voor zulke zijn leven te gaan geven. En in diepe verwondering en aanbidding wordt dat hier in het tweede artikel door onze vaderen beleden. Die rijke geloofstaal die we hier vinden. Opdat hij voor ons zou genoeg doen. Voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking geworden is. Hoort u dat? Dus hier komt dat woordje genoegdoening, die betaling, dat voldoen aan Gods recht, dat komt hier weer terug. En we zongen het al aan het begin van de dienst. Niemand kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Niemand, behalve één. En dat is Gods eigen zoon. Dat is die geschonken borg. Door zijn vader gegeven, hij kan het wel. En hij heeft het gedaan. Hij heeft betaald, niet met goud en niet met zilver, maar met de hoogste denkbare prijs. Hij heeft betaald met het offer van zijn leven, met het offer van zijn eigen bloed. Hij is gekomen. niet alleen ten goede van zondaren, dat zeiden de remonstranten. Nee, zei de Hemelse Vader, als je dat zo zegt, dan zeg je te weinig. Niet alleen ten goede van zondaren, maar in de plaats van zondaren. He, zoals de offerdieren in het Oude Testament letterlijk moesten sterven in de plaats van degene die het offer bracht. Zo is Christus ook plaatsvervangend gestorven. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zou gemeente, het gaat hier dus echt over het hart van het evangelie vanmiddag. Het gaat hier over het evangelie van die wonderlijke ruil. Hij is door zijn Vader tot zonde gemaakt. Dat stond net ook in de schriftlezing van Paulus. 2 Korinthe 5. Hier staat er nog een woord bij. Hij is ook tot een vloek, tot een vervloeking gemaakt aan het kruis. Opdat wij, zei Paulus, zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En eigenlijk is dat niet in woorden uit te drukken, gemeente, als hier staat dat Christus tot zonde is gemaakt. De Romeinse soldaten, die hadden de Heer Jezus aan het middelste kruis gehangen. Net alsof ze wilden zeggen, nou die middelste, dat is de ergste van alle drie. Die twee anderen hebben heel veel schuld, dat waren moordenaars, die hebben bloed aan de handen. Maar die middelste, dat is eigenlijk de grootste zondaar. En dat is nog waar ook, gemeente. Christus, hij hing daar alsof hij de grootste van alle zondaren was. En u begrijpt, dat was hij natuurlijk niet van zichzelf, want dan was hij onschuldig. Maar omdat hij daarin beladen met de schuld en de vloek van al de zijnen, die toegerekende schuld, was hij daar de grootste zondaar. En wie kan dat begrijpen, gemeente? Dat Christus met zijn reine ziel, met zijn hart zo vol van Gods heiligheid en heerlijkheid, dat hij tot zonde werd gemaakt en daar aan het kruis hing, alsof hij een afzichtelijke zondaar was. Dat Christus aan het vloekhout hing, alsof hij een overspeler was geweest, alsof hij een moordenaar was, alsof hij een godslasteraar was. We kunnen er niet in komen wat dat voor Christus is geweest en ook niet wat dat voor zijn Vader moet zijn geweest. Dat God de Vader in de hemel zijn aangezicht voor zijn enige geboren zoon moest verbergen. En dat hij zo met zijn heilige kind is omgegaan en hem liet treffen door dat zwaard van Gods rechtvaardigheid. Alsof Christus de grootste en de grofste zondaar was die ooit op aarde geleefd heeft. Guido de Bre, hij zegt het heel mooi in het Nederlandse geloofsbelijdenis en dan komen die woorden barmhartigheid en rechtvaardigheid weer terug. Hij zegt, God bewees zijn rechtvaardigheid tegen zijn zoon. Opdat hij ons, zijn goedheid en zijn barmhartigheid over ons zou kunnen uitstorten. Terwijl wij schuldig en de verdoemenis waardig zijn. Nou gemeente, zo neemt God ons vanmiddag mee naar Golgotha. Niet om daar vanmiddag op een afstandje te blijven staan. Maar opdat u vanmiddag voor het eerst of opnieuw en met ogen van geloof op hem zult zien. En dat u tot hem leert vluchten, en tot die geschonken borg, in wie Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid op zijn hoogst worden verheerlijkt. En dat u met Paulus mag gaan roemen in het kruis van Christus. In het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen. Want Christus droeg de vloek voor mij, ik ben van dood en zonde vrij. En dat brengt ons bij de laatste gedachte over de waarde van dit offer. Maar laten we eerst met elkaar zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergeven is. Dus het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Het offer van Christus. We hebben gehoord de noodzaak van dit offer, het geschenk van dit offer. En tenslotte nog de waarde van dit offer. En onze Duitse vaderen worden niet moe, gemeente. Om vanmiddag dit offer van Christus in al zijn rijkdom en heerlijkheid voor onze ogen uit te schilderen. En in de derde artikel hebben ze naar woorden gezocht om de waarde en de kracht van dat offer onder woorden te brengen. En ze zeggen de dood van Gods Zoon, dat is nou het enige offer. Dat is het volmaakte offer, tot betaling, tot genoegdoening voor de zonde. En dat geldt inderdaad, gemeente, van het offer van Christus alleen. Over al die andere duizenden offers die in de tijd van de tabernakel en de tempel zijn gebracht, al de eeuwen door, geldt wat we zongen van met de woorden van Psalm 40. Een brandoffer en nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Het is immers onmogelijk, zegt het woord, dat het bloed van stieren en bokken de zonde kan wegnemen. En al die offers uit het Oude Testament, die wezen uiteindelijk heen. Naar dat offer dat komen zou van dat heilige offerlam, Jezus Christus. Alleen zijn offer is volmaakt. Zonder enige gebrek, want hij heeft alles gedaan wat er gedaan moest worden. Aan al de eisen van Gods recht heeft hij volkomen betaald. En na die 3 uren van God verlatenheid heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. En op Goede Vrijdag hebben we gehoord wat er toen in de tempel gebeurde. Toen Jezus zijn laatste adem daaruit blies. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden. Het viel helemaal open. Als het amen van God de Vader op het volbrachte werk van de Zoon. En nu het offer met een hoofdletter is gebracht. En al de priesters, ze konden op staande voet naar huis. Heel die offerdienst kon op dat moment worden afgeschaft. Het was in Christus vervuld. En omdat dit het enige en volmaakte offer is, gemeente, sluit dit offer van Christus ook al onze offers uit. Er kan niks meer bij. En er mag niks meer bij. Maar daar hoeft ook niets meer bij. En daarom vanmiddag de vraag. Hebt u zo al als een arme zondaar leren in uzelf? Leren leunen en steunen op dat enige volmaakte offer van Christus? Om daaruit te leven. Dat je als een schuldige zondaar in jezelf alles mocht vinden in hem. In hem die verzoening bracht door voldoening. Want gemeente, dit alleen is het enige en volmaakte offer. God de Vader was er heilig mee tevreden. En is het dan niet diep aangrijpend dat wij als mensen en ook als kerkmensen van nature dit offer van Christus durven te verachten? Dat wij dit offer van Christus onrein achten en er in ongeloof aan voorbij lopen. Hoe komt dat? Dat komt omdat we in al onze hoogmoed en dwaasheid ons eigen werk hoger durven aanslaan dan Christus werk. Omdat we meer durven te geven voor onze eigen gerechtigheid dan voor zijn gerechtigheid. O gemeente, wat is dat een minachting? Wat is dat een belediging voor het offer van Christus, voor zijn werk? En ik hoop dat het vanmiddag eens naar binnen mag slaan bij deze of gene die van zichzelf heel goed weet. Dat hij nog steeds de zaligheid zoekt in zijn eigen hart. Want zolang wij blijven aandragen en blijven aankomen met onze eigen offertjes, doen wij niets anders dan de Joodse priesters die na Goede Vrijdag dat gescheurde voorhangsel bekeurig hebben gerepareerd. En ze zijn doorgegaan met hun eigen offers, alsof er op Golgotha niets is gebeurd. Dit offer alleen kan Gods heilig oog behagen. Hierin alleen kun je rust en voldoening vinden voor je hart. En onze vaderen, ze raken er niet over uitgesproken. Want dit is niet alleen het enige offer en het volmaakte offer, maar ze zeggen het is ook nog eens van oneindige kracht en waarde. En ze zeggen zelfs het is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de hele wereld. En die laatste woorden moeten we natuurlijk niet verkeerd opvatten. Daarmee zeggen onze Duitse vaderen niet dat alle mensen zalig zullen worden. Ze zeggen hiermee ook niet dat de Heer Jezus voor alle mensen op de wereld aan het kruis heeft betaald. En dat het nu dan vervolgens van ons afhangt of je daar gebruik van maakt of niet. Want dat was juist de leer van de remonstranten. En Christus heeft voor iedereen betaald. En nu komt het op jouw wil en jouw geloof aan. En als de mens niet wil, nou ja, dan staat Gods genade stil. En gemeente, dat is de leer die onze Duitse vadertje te vuur en te zwaard aan het bestrijden zijn. En dan is het goed om even op te merken dat onze vaderen in dit hoofdstuk twee belangrijke lijnen trekken als het gaat over het offer van Christus. In artikel 8, dus dat komt nog, dan zullen ze gaan spreken over de bestemming van dit offer van Christus. Dat is de ene lijn. En dan zullen ze aan ons gaan uitleggen dat het offer van Christus uiteindelijk alleen ten goede zal komen voor de uitverkorenen. Want Christus heeft immers zijn leven gegeven als de goede herder voor de schapen. En de tweede lijn, en die vinden we hier vanmiddag in artikel 3, dat is dat ze hier spreken over de, wat we wel noemen, de algenoegzaamheid en de volkomenheid van het offer van Christus. En daarmee bedoelen onze vaderen dat het offer van Christus zo volmaakt is, en dat daar zo'n kracht in ligt, dat het ten diepste voor heel de wereld, dus voor al die 8 miljard mensen die vandaag op deze aardbol leven, genoeg zou zijn om al hun vuile zonden af te wassen. En stel je voor, mocht er ooit nog eens een dag komen waarop ze bij wijze van spreken ontdekken dat er nog een aardbol blijkt te zijn, of een planeet waarop ook nog gevallen Adamskinderen blijken te wonen. Geen probleem, zeggen de Duitse leerregels. Dan zouden ook die mensen nog gewassen kunnen worden in datzelfde bloed van Christus. Had Christus daarvoor niet extra hoeven lijden? Want zijn offer is volmaakt. Nou, in die twee lijnen. Dus aan de ene kant dat je zegt, ja, de bestemming van het offer van Christus is uiteindelijk alleen voor de uitverkorenen. En die andere lijn, over die algenoegzaamheid, die volkomenheid van het offer, dat ten diepste iedereen op de wereld erdoor gewassen en gereinigd kan worden. Die twee lijnen moet je niet tegen elkaar gaan uitspelen. Die moeten we gewoon, net zoals de schrift het ons leert, naast elkaar laten staan. En de bekende dominee Thomas Boston, die sprak eens in dit verband een heel kernachtig woord. En toen zei hij, ik zeg niet dat Christus voor u gestorven is. Want ja, dat weet ten diepste de Heere alleen wie de uitverkorenen zijn. Dus daarom zei hij, ik zeg niet dat Christus voor u gestorven is. Maar, zei hij, ik zeg wel dat er voor u een gestorven Christus is. En dat willen de Duitse vaderen ook hier maar graag onderstrepen. Wie je vanmiddag ook bent, waar je vandaan komt, wat je ook op je kerfstok hebt. Niemand kan vanmiddag hier in de kerk zeggen, mijn zonden zijn te veel of te vuil of te groot of te zwaar om vergeven te worden. Vraag het maar aan Maria Magdalena, zij was verlost van 7 duivels. Vraag het maar aan de bodenaar aan het kruis. Vraag het maar aan de Samaritaanse vrouw of aan koning Manasse. Ze zullen het allemaal zeggen als het voor mij komt. Oh, dan kan het zeker voor u. Er is een oud rijmpje wat zegt, al had u al de zonden van Adams nakroos samengebonden. Moet je eens voorstellen, al de zonden van dat grote nageslacht van Adam en Eva. Nou, al had je zoveel zonden, dan nog blijft het waar dat het bloed van Christus wast en reinigt van alle zonden. En dan is het vanmiddag niet te zeggen, gemeente, hoeveel kracht en waarde er ligt in dat offer van Christus. Al is zijn bloed dan 2000 jaar geleden op Golgotha gestort. En al hebben inmiddels door al de eeuwen heen miljoenen zondaren hun behoud en zaligheid in dat offer mogen vinden. De kracht en de waarde van dat bloed is nog steeds niet afgenomen. Dat is nog steeds hetzelfde. U zegt, hoe kan dat? Nou, dat leggen de Duitse vader heel kort en krachtig uit in dat 4e artikel. Dan zeggen ze, dat heeft alles te maken met de heerlijkheid van de persoon van hem die daar aan het kruis door zijn vader als borg werd gegeven. Wie was hij? Het was vaders enig geboren zoon. Jezus Christus, God en mens in één persoon. En in de woorden die hier worden gebruikt, herken je weer heel veel woorden uit de catechismus uit de vijfde zondag. Maar de vraag staat, ja, wat voor middelaar moeten wij dan zoeken om voor ons te kunnen betalen? Al die woorden komen hier weer terug. Hij moet mens zijn, volkomen mens, zonder zonde, rechtvaardig, heilig. Maar hij moet ook God zijn. Volkomen God, zelfs van hetzelfde wezen als de Vader en de Heilige Geest, om die goddelijke toorn te kunnen dragen. En dat is dan ook het tweede waar ze op wijzen aan het einde van artikel 4. Zijn bittere lijden en sterven ging gepaard, vergezelschap met het gevoelen van de toorn van God. En dan is het vanmiddag niet te zeggen, gemeente, wat Christus met zijn reine ziel daar op Golgotha heeft moeten doorlijden. In die 3 uren van helse Godverlatenheid, waar hij aan de ene kant door zijn Vader werd verlaten, en aan de andere kant door de boze en alle machten van de hel werd aangevallen. Ja, zegt u maar, waarom is dat dan gebeurd? Waarom heeft hij dan zo moeten lijden? Weet u het antwoord? Weet u vanmiddag het antwoord voor uzelf? Waarom hij zo moest lijden en die goddelijke toorn moest doorleven? Want de Duitse vaderen zeggen het, hè? Het ging om de vloek die ik verdiend had door onze zonde. En dat sluit weer precies aan bij wat we vanmiddag hoorden uit artikel 1. Over onze zonde in het licht van Gods rechtvaardigheid. Dus de straf en de vloek die wij verdiend hebben door onze zonde. Want gemeente, als je echt mag weten en geloven, Jezus stierf voor mij. Dan weet je ook, hij stierf ook door mij. Dus niet alleen voor mij, maar ook door mij. Mijn zonde. Al die vuile begeerden en zonden en ongerechtigheden van mij. Het waren de spijkers door zijn handen en voeten. De doden in zijn kroon. En dan kan het niet anders. Als je dat mag zien, dan leer je buigen en knielen aan de voeten van het kruis. In ootmoed. Met schaamte, berouw over wie je zelf bent. Maar ook in verwondering en in aanbidding. Hij hing daar in mijn plaats. Wat een liefde, gemeente. Wat een liefde die om zondaren te bevrijden zo zwaar wou lijden. Nou, en zo hebben onze Duitse vaderen vanmiddag hier in die eerste 4 artikelen gesproken. Over de grote rijkdom van Christus' offer. Wat een evangelie over die wonderlijke ruil. Je kunt voor deze zaligmaker nooit te vuil en te slecht zijn. Ook vandaag wast en reinigt zijn bloed van alle zonde. Maar vergeet het niet, gemeente. Straks zal het wel van 2-1 zijn. Of hij heeft je zondepak overgenomen en weggedragen aan het kruis. Of je zult je eigen pak tot in alle eeuwigheid zelf moeten dragen. Om onder zijn toorn weg te zinken. Wat een ernst, gemeente. Want wie verloren gaat onder dit evangelie. Die gaat echt verloren alleen maar door eigen schuld. Niet omdat er in Christus niet genoeg zou zijn. Maar omdat ik zelf in ongeloof aan dat offer ben voorbij gegaan. En heb daarom geen rust. Voordat u het mag weten wat die dichter eenmaal zong. Niets, o Jezus, dan uw bloed. Geeft voldoening ook aan mijn gemoed. Amen. Laten we samen danken en bidden. O Heere, rechtvaardig en barmhartige God in de hemel, We danken u voor het woord wat op deze dag mocht klinken. Ook het woord van deze middag. Dat woord, Heere, van uw eisende recht. En u weet, Heere, of wij daarvan iets wel eens gezien en doorleefd hebben. Gezien hebben van onze hemelhoge schuld. Maar wij hoorden ook, Heere, over uw schenkende barmhartigheid. Dat u nou met eerbied gesproken die hemelse curator bent, die in alle dingen voorziet. En de verlossing zelf hebt aangebracht. Door het bittere lijden en sterven van uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. U hebt hem tot een borg gegeven. En wat een wonder, Heere, u wilt hem toch nog steeds schenken, hem wegschenken. Opdat hij door de armen van het geloof mag worden aangenomen en mag worden omhelst. En zo konden we vanmiddag daar maar iets van stamelen, Heere, van die oneindige kracht en waarde die er ligt in het offer en het bloed van uw lieve Zoon. Wil u het daar brengen, Heere, waar wij het niet kunnen brengen? Doet u onszelf door de kracht van uw geest, de kracht van dat bloed ervaren, tot vergeving en verzoening, maar ook tot reiniging en heiliging van ons hart. En laat het ons zien, Heere, al die schuldige hoogmoed en dwaasheid, dat we maar zo vaak met onze eigen offertjes in de weer blijven. Heere, breng u onszelf maar aan een eind, en dat wij niets anders kunnen dan ons laten zakken en zinken op dat enige offer van u, wat voor onze zonde gelden kan. Zou u zelf dan zo de stille naprediker willen zijn van het gehoorde woord? Bewaar ons ervoor dat dit woord niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Maar laat het voor ons allen zijn, een kracht van u, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Gedenkt u ons ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Als het ook voor de kinderen en de jongeren een week van vakantie is, u weet ook wat een ieder daarin nodig heeft. Wil u sparen en bewaren voor de zonde, voor een onverzoende dood. En hoort u ons uit enkel genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte met elkaar van Psalm 85. En daarvan het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Het vierde vers van Psalm 85. gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.